Maar met heel veel tromgeroffel en veel herrie gingen ze die Brabanders te lijf. En toen hebben ze wat mannen gevangen genomen. Het losgeld is weer betaald en ze konden weer een paar jaar vooruit.
Dit is het verhaal van Grave. Een podcast over de ziel en zaligheid van de Brabantse vestingstad Grave. En haar bijzondere historie van ruim 800 jaar. Peter Linders gaat op zoek naar hoogtepunten, bijzondere inwoners, opmerkelijke verhalen door de eeuwen heen. Dit is Het Verhaal van Grave.
Welkom bij de podcastserie Het Verhaal van Grave. Mijn naam is Peter Linders en vandaag heb ik de gast Rudy van Haren uit Balgooi. En we duiken in de historie en we gaan naar 1385. Goedemorgen, Rudy.
Goedemorgen. Ja, dank voor de uitnodiging hier in Grave, de Maas over.
Ja, even de Maas over. Rudy, je woont in Balgooi. Wat heb jij met historie?
Nou, heel veel. Sowieso wonen we met mijn vrouw en kinderen in een oude boerderij aan de rand van Balgooi. En dat is prachtig. De kathedraalnummer is nummer 25, dus het zegt al genoeg dat het heel oud is. Ik hou van historie. Het is mooi om de historie te zien met de verhalen naar het heden toe. Wat er nu gebeurt, dat is gewoon 100 jaar geleden ook gebeurd.
Ja.
Andere mensen natuurlijk, maar wel dezelfde lijnen.
Gewoon dezelfde lijnen, ja.
Ja, dingen komen gewoon weer terug. En of het nou om inbraken zijn of politiek of sport. Ja, je ziet dat gewoon herhalen. Dus de kennis van de geschiedenis is heel belangrijk.
Als je vanuit Balgooi rechtsaf Nederasselt de brug overgaat richting Brabant Grave, gebeurt er dan iets?
Ja, zeker. Toevallig werk ik ook elke week in de buurt van de Grave, in Gassel zelfs. En als je door Grave rijdt of langs Grave heen, dan zie je hoeveel historie hier is. En er zou nog meer moeten zijn. Het is al mooi dat die grachten terugkomen. De stad is zo prachtig, met de kromme wegen erin en waarom die krom zijn. En dan de Maas. Ja, je ziet gewoon die historie. Je komt Brabant in, de Brabants gemoedelijkheid komt je gewoon tegenmoet.
Ja. Nou, we hebben iets vanuit Grave met Gelderland. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. En dat merk je ook wel een beetje aan dialect. En misschien ook wel meer zaken, maar daar hebben we het zo direct over. Het was 1385. Willem I trachtte in mei 1385 de landen Walvoegt, Gangelt of Gengelt en Millen, die sinds 1378 Brabants waren geworden, terug te krijgen. Door bemiddeling van Albrecht van Beieren. En toen de onderhandelingen niets opleverden, viel Willem een Brabant op enkele plaatsen aan zonder succes. En hij kreeg ook een tegenaanval te verduren. Nou, toen begon in feite de oorlog. Is dat de oorlog van Niftrik of hoe noemen ze deze oorlog?
Ja, die oorlog was heel lang aan de gang. En er waren telkens strijdtonelen. Dus op een paar plekken aan de grens, aan het grensgebied, waren natuurlijk ridders bezig om elkaars terrein te veroveren, of elkaars vrouwen misschien wel, en huizen. En dat gaf natuurlijk een paar rake klappen her en der. En in Niftrik was toevallig ook zo'n plek.
Ja.
En die plek die bestaat overigens nog steeds. Er is een boerderij, die heet de Strijdkamp. Vlakbij die spoorbrug daar tussen Ravenstein en Niftrik. Ja, en een prachtig verhaal hoe dat de Brabanders al moet je dat soms niet zien als de Brabanders, nee. Maar het voetvolk of het leger van de zuidelijke, die hadden feest, blijkbaar. En die gingen dan kampementen, die waren al heel ver. En die werden plotseling weer verrast door de Gelderse, die met heel veel herrie, blijkbaar. Zo is het verhaal. Hè. Ja. Of het waar is, natuurlijk, dat is lastig.
Ja.
Maar met heel veel tromgeroffel en veel herrie gingen ze die Brabanders te lijf. En toen hebben ze wat mannen gevangen genomen. Het losgeld is weer betaald en ze konden weer een paar jaar vooruit.
Ja, je had toen twee heersers in 1385. Je had hertog Willem van Gelre. En in deze kant, zeg maar, land van Kuik, had je de heer van Kuik Wenemar. Volgens mij zeg ik dat goed. En dat is een leenman van hertog Johanna van hertogin Johanna van Brabant. Dus dat waren de twee heersers met de Maas ertussen.
Ja, er waren een paar grote heersers die het geld hadden om de soldaten natuurlijk uit te betalen. En dat was een prachtstrijd. En dan had je nog het grote Spanje en Ja, het Holland was er ook nog.
Ja.
Dus het ging overal over. Over geld, over goederen, over boerderijen, land natuurlijk en macht.
Maar de strijd ging in die tijd om Graven, hoofdstad van het land van Kuik. Toen tenminste, ja. En we zeggen dat nog wel eens. En dat was natuurlijk dat was een strategische plek.
Ja.
En wat ik ook las is dat de heer van Kuik, Wenemar, die was bevriend met hertog Willem van Gelderen. En zijn zoon Jan VI van Kuik was verloofd met de dochter van Willem. Dus dat ook nog een soort familierelatie tussen Brabant en
ja, maar dat was in die tijd. Men trouwde natuurlijk met geld. En ja. Als je binnen die huwelijken. En die huwelijken was ook heel bijzonder. Die werden alleen een bepaalde tijd van het jaar. Die werd een beetje in het voorjaar en zomer. Kwamen die heren bij elkaar en werd er van alles gearrangeerd. En Graven was natuurlijk nu nog steeds een strategische plek. Was de doorgang naar Nederland of naar het Holland vanuit het zuiden.
Ja.
En de rest moet je denk ik zien als moeras, bossen waar je niet doorheen kon. En dus tussen Ravenstein en Graven werd ontzettend veel gevochten. En dan de weg lag open dan als je die had naar Nijmegen.
Ja, want daar lag geen brug, maar een pontje of zo of een veer. Of een...
Ja, dat is het mooie om de geschiedenis te leren kennen. De Maas was natuurlijk een regenrivier of een bronrivier. En bepaalde tijden van het jaar stond hij misschien wel droog. Hij is nu gestuwd. We kennen niet anders als de waterstanden van Graven beneden de sluis. Of Nederasselt, zeggen sommigen.
Dat was vroeger op de radio altijd.
Ja, daar zijn ze Nederasselt nog steeds boos over. Want de stuw ligt in Nederasselt.
Ik heb een fragmentje, laat ik even horen.
Graven beneden de sluis, 486 plus 41.
Kijk, dat kenden we, tenminste mensen die naar Radio 1 of zo luisterden, die kenden dat fragmentje van Graven in de sluis en met de waterstanden. Maar dat was toen niet, hè. Toen had je, was echt een regenrivier, dus af en toe stond hij droog. Maar ze moesten wel naar de overkant.
Ja, en dus ze hadden natuurlijk wel een soort bruggen of ze maakten bruggen. Dat is het wonderlijke van die tijd. Ja, dat lukte hun ook nog natuurlijk om bruggen te bouwen of om een oversteek te maken. In de bepaalde tijden van het jaar. En dan konden ze goed vechten om land te veroveren.
Ja.
Ja, en dat is. Dat is het mooie hoe die strijd altijd begraven. Ik zeg wel eens, we hebben ook een toerismebedrijf. Het Graven is de meest belegerde stad van Nederland.
Ja, ja. Ja, en dat we kennen de slag van 1674 met Van Rabenhout, hebben we het dadelijk over. Maar die 1385, dat is eigenlijk een beetje een vergeten strijd. Heb je enig idee, weet je, of daar veel doden zijn gevallen of gewonden of slachtoffers?
Nee, dat is eigenlijk altijd onbekend. Ook bij de strijd om Graven altijd. Er zijn ontzettend veel natuurlijk slachtoffers gevallen. Rabenhout hebben we straks over. Er zijn duizenden mensen zijn hier gelegerd geweest. En waar die slachtoffers heen zijn gegaan. Die tijd is zo lang geleden. Dat we dat eigenlijk. Staat ook nergens goed beschreven. Dat er zijn natuurlijk wel slachtoffers gevallen. Want anders kun je niet winnen. Maar dat is eigenlijk onbekend gebleven. Ja. Dat is ook wel leuk om uit te zoeken nog een keer. Waar dat zit.
Ja, het was voor jou ook een pleidooi. Daar hebben we het straks nog even over. Even de tijdlijn. We net hadden het over 1385. Toen 1386 op 1 september zei Willem van Gelderen. Het is mooi geweest. Ik mobiliseer mijn troepen. En ik verklaar op 14 september Brabant officieel de oorlog. En de Brabantse troepen sloegen daarop begin oktober 1386 beleg van Graven. En dat duurde 20 dagen. Kan je je voorstellen hoe dat ging?
Nee, ik heb heel veel oude kaarten en dan zie je hoe dat beschreven wordt. En de kaarten zijn eigenlijk een soort dagboek van natuurlijk van de officiers om te laten zien aan de geldschieters hoe het met de oorlog staat. Het is eigenlijk niet voor te stellen hoe zo'n oorlog ging met allemaal manschappen die in tenten zaten.
Ja.
En de tent, ze hadden niet dat tentdoek wat ze nu hebben. En ze moesten eten hebben en voedsel.
Ja, waar kwam dat vandaan?
Het is gewoon intrigerend hoe dat geweest moet zijn in die tijd. In dit landschap. Hè? Dus in Keent of hier in Velp. Nou ja, dat was natuurlijk niks. Alleen misschien een paar kerken. Maar geen sporthal.
Balgooi bestond toen al, toch?
Balgooi is zeer oud en Nederasselt, dat zijn natuurlijk allemaal kleine dorpjes met een kasteel erbij. En daar was natuurlijk wel één organisatiegraad. Dus er waren natuurlijk wel wat boeren, maar die hadden allemaal 1-2 koeien of een paar geiten. Nou, en dan is het knap hoe ze al dat hele leger konden voeden.
Ja. Nou, dat, dat werd bevoorraad natuurlijk van verder weg, maar vooral ook uit de regio.
Ja, vooral uit de regio, denk ik. En daarom is die band van Balgooi met Graven en Nederasselt met Graven is natuurlijk enorm. En daar zouden we veel meer mee kunnen doen. Al die verhalen, hoe die oorlog in elkaar zat en waar die manschappen vandaan kwamen. En die kwamen ook ergens vandaan, al die legereenheden. Ja, dat is gewoon boeiend.
Ja, het is een mooie tijd. Of een mooie tijd. Het is een intrigerende tijd. 1386 zijn we inmiddels. Het beleg heeft 20 dagen geduurd. De stad Graven, die was goed verdedigbaar door die Maas ook. En vanuit Gelre werd dat continu bevoorraad. Ondanks dat was het beleg mislukt. En een nieuwe bemiddeling door graaf Albrecht van Beieren-Holland, tevens schoonvader van hertog Willem, leidde in 1387 tot een bestand en vertrek van de belegeraars. Nou, dat was, dan hebben we het over 1387. Ja, en in een omgeving waarbij Ravenstein en Niftrik en Balgooi vol stond met soldatentroepen. Dus dat 10.000 soldatentroepen kan je niet voorstellen. Want Balgooi is nu een dorpje van?
Ja, we hebben nu 512 kiesgerechten. Ja, 700 mensen.
Ja, 700 mensen, ja.
Het is gewoon knap hoe al die legers natuurlijk. En daarom was het misschien zo'n beleg ook van korte duur. Omdat het niet meer geld was om die mensen uit te betalen.
Ja.
En het was natuurlijk niet veel geld. Maar al dat geld moest weer gefinancierd worden door die kasteelheren of door die graaf van Gelre. En ja, waar kwam dat geld vandaan? Dus ze moesten ze ergens weer vandaan halen. En dat is het eeuwige verhaal, ook natuurlijk van machthebbers. Hoe komen we aan geld en hoe komen we aan meer macht en aan het leger?
Ja, je leest dan ook huurlingen die daarvoor ingezet werden. Uiteindelijk 10.000 soldaten werden ingezet bij die belegering. Die gingen zich ook helemaal ten buiten aan plundering. Als je kijkt naar vondsten in Nederasselt en Balgooi, zijn er opgravingen geweest die nog herleiden naar die tijd?
Nou, er worden nog steeds vondsten gedaan. Zeker rond Balgooi en Wijchen zijn er ook veel vondsten gedaan. Dat is meer van de Romeinse tijd en de Merovingische tijd. We hebben nu onlangs, zijn we bezig met een aantal personen die hebben opgravingen gedaan. Maar dat zijn allemaal kogelhulsjes geweest van die tijd. En dat moet nog allemaal beschreven worden. Dus er zijn er wel degelijk, weten we dat er kampementen zijn geweest. In het centrum van Balgooi en ook bij het kasteel. Waar nu een fruitbedrijf is, daar stond een groot kasteel. En daar zijn kampementen geweest waar ze natuurlijk ook gevochten hebben. Ja, daar zijn bij overblijfselen, maar niet veel. Maar het is wel bekend dat hier veel gebeurd is in deze omgeving.
Ja. Mooi ook om dat nog beter in kaart te brengen. Je zegt ook van ja, Graven moet zich niet beperken tot de geschiedschrijving tot aan de Maas. Maar ga ook naar de overkant. Daar heb je ook nog Koelhoorn. Dat is een later vestingwerk wat is aangelegd. Maar je zegt ja, de regio van de geschiedschrijving die bevindt zich ook aan de overzijde van de Maas.
Ja, ik ben een zekere voorstander van meer promotie van Graven ook naar de regio van Balgooi, Wijchen, Nijmegen. Er zijn ontzettend veel mensen die deze geschiedenis willen horen over Graven. Wat er is gebeurd om Graven heen, de belegering. Dat is super interessant. En we zouden daar meer mee kunnen samenwerken met wandeltochten, fietstochten. Panelen maken waar het op staat. En, ja, dat is, en de nieuwe technieken zijn fantastisch om die ook te gebruiken.
Ja, zeker. Als je kijkt naar verhalen zeg maar, uit die tijd. Ik kan me helemaal voorstellen op het moment dat je dat visualiseert. Dat dat dan ook voor bezoekers en voor toeristen nog meer tot leven komt. Ik heb zo'n verhaal. 27 juni 1388. De Brabantse legers hadden op de oever van de Maas een kamp opgeslagen om de volgende dag de slecht verdedigbare stad Nijmegen aan te vallen. De zo goed als zekere overwinning werd op voorhand met buitgemaakte drank tot diep in de nacht gevierd. Bij het eerste ochtendlicht viel de Gelderse ruiterij de slaapdronken Brabanders met veel kabaal aan. De hierdoor ontstaande paniek in het kamp leidde tot een stormloop op de doorwaardbare plaats. Vele soldaten, slapend in hun wapenuitrusting verdronken in de rivier, werden vertrapt of door de Gelderse ruiters en boogschutters afgeslacht. Na de dag, slechts 2 uur na het begin van de aanval, telde mij aan Brabantse zijde 1200 verdronken manschappen, 3000 gesneuvelden en meer dan 5000 krijgsgevangenen. waaronder vele Brabantse edelen. De Gelderse hadden ruim 100 man te betreuren. Dus dat was een koekje van eigen deeg.
Ja, ja. Ja, dat zijn, ja dat, zo staat het allemaal in de geschiedschrijving. Ja, ja. En dat is wel bijzonder. En je ziet dat ook reenactors of acteurs die dit soort dingen naspelen, dat dat ook wel enorm is. De getallen, of die allemaal waar zijn, dat, ja, is, dat is twee. Dat er iets gebeurd is, ja, dat is wel degelijk zo. En, ja, en dat er uitvallen van Brabant naar Gelderland waren en andersom. Ja, dat verhaal is waar. En dat is ook prachtig om te zien.
Ja, want je zei ook, de macht zit ook veel verder weg. Hè? Dus ja, uiteindelijk het strijdtoneel is dan de Maas, Graven en de oevers zijn zeg maar aan de Balgooise en de Nederlandse kant. Maar de hertogin en de hertog, of in ieder geval de heersers, die bevinden zich dan heel eind ervan af.
Ja, de frontlijn was natuurlijk heel groot. En Gelderland bestond toen misschien nog niet helemaal uit die vier kwartieren die ze hebben. Dus waarvan Graven er één was. En er was een hele lange frontlijn. En als je dan een paar uitvallen hebt of er gebeurt iets. Dan is een strijd en je kunt heel veel mensen oproepen op dat moment. En je wint zo'n slag. Ja, dat gaat in de geschiedenisboeken in. En of die aantallen slachtoffers kloppen,
ja,
dat is de vraag. Maar dat er wat degelijk iets gebeurd is en dat er dat het invloed heeft gehad op het voortbestaan van die oorlogen. En dat zeker. En dat is ook mooi beschreven in heel veel boeken van Willem van Oranje. Onder andere is dat er is vorig jaar weer een nieuw boek uit. De Librisprijs gewonnen heeft het zelf. Het zijn super interessante boeken om te lezen.
Ja. Ja, het is sowieso interessant dus dat onze nationale geschiedenis ook voor een groot deel hier heeft afgespeeld. En ja, dat willen we natuurlijk ook graag laten weten. Dus dat gebeurt ook geregeld in allerlei festiviteiten met het historisch spektakel in Graven. Maar ik kan me voorstellen, dus het historisch spektakel speelt zich af in 1674. 1672 is het rampjaar, nationale rampjaar. Maar in 1674 werd er gevochten in Graven.
Ja, de term rampjaar is ook nog discussabel. Ja. De een vindt een ramp. En dat ligt aan welke kant van de manschap je staat. Als je voor Brabant bent, is het natuurlijk dat de Hollanders wonnen, was het voor hun een ramp. En andersom vonden, ja, de Hollanders het prachtig dat ze gewonnen van de Brabanders, zeker de Spanjaard Habsburg.
Ja.
Dat is een hele interessante materie.
Ja.
En zeker, ik ben erg fan van de Ridders van Gelderen. Is ook een leuk item die de maker hebben een stripboek. En maken ook het verhaal over Gelderland vanuit de Gelderse kant bekeken. Mm. En Graven speelt een hele grote rol in. Omdat dat natuurlijk een bepaalde tijd Gelders was. Maar je moet Gelders eindelijk zien als een soort land tegen Holland. Of in het midden van Holland. En dan heb je Holland, Gelderland en dan alles eromheen. En niet zozeer als een provincie. Maar, nee. Maar dat is hoe je het licht werpt op die zaak. Dus de een zegt Rabenhaupt en die 1674. Ja, ja, dat is een hele spannende tijd.
Dus je zegt in feite, we hebben een rampjaar gehad in 1388. En dat was het Gelderland-Brabant. En even later ging het over de Fransen en de Staatse troepen.
Ja.
We gaan naar 1674. Een beleg van 95 dagen werd Graven weer heroverd door de Staatse troepen. Dus dat was in feite na het einde van 1674. En daarvoor is generaal Van Rabenhout ingezet. Nou, die kwam van ver weg en die landde in Balgooi.
Ja, nou, Rabenhout is, het hele verhaal omheen is zo bijzonder dat die oorlog aan de gang was, die belegering. En die Rabenhout werd vanuit Coevorden, hij was al gepensioneerd. Kun je nagaan dat het dus geen andere generaals of geen opperbevelhebber beschikbaar waren of die het konden. En hij werd geroepen om het klusje te klaren. Maar wat blijkt, die Willem, die kwam in de tussentijd kwam die ook nog een keer langs. Mm-hmm. En die Rabenhout had het hoofdkwartier in Balgooi. En op welke plek zijn we eigenlijk nog steeds aan het uitzoeken of het oude huis van Balgooi, wat nu vernietigd is, wat het kasteel was.
Waar is dat?
Tegen de grens van Wiegenaan. Er zit nu een fruitbedrijf. Als je over de Druteseweg rijdt, is het aan de rechterkant vanuit Graven. En daar stond een heel groot kasteel. Met een hele grote tuin. Wel 8, 9 hectare tuin. Dus het is zeer bijzonder.
Ja.
Ofwel Het hoofdkwartier was op de plek waar nu boerderij Florenstein staat. In het...
Even dat kasteel, van wie was dat toen?
Ja, het kasteel was van... in die tijd... De jaartallen ben ik kwijt en de eigenaar ook. Maar het kasteel was heel bijzonder.
Ja, was heel bijzonder, ja.
Omdat het ook op de weg lag tussen Grave en Nijmegen. Ja. Dus het was eigenlijk strategisch heel belangrijk. En daarom is het later waarschijnlijk ook vernietigd.
Ja.
Omdat een paar mensen boos waren natuurlijk op de eigenaren.
Ja. Oké, ik onderbrak je. Dus het kasteel?
Ja, Rabenhaupt heeft daar gelogeerd met zijn staf. Er zijn ook heel veel brieven uitgewisseld naar de Raad van State en naar Holland. Daar is nog veel materiaal over, maar dat moet allemaal nog uitgezocht worden. Maar het is superbelangrijk, omdat hij vanuit Balgooi dus Grave belegerde. En daar vanuit Balgooi al die mensen aanstuurde die in Neder-Asselt lagen, voor het Koehoorn en richting Velp. En op een gegeven moment werd er zelfs nog een brug gebouwd om zwaar materieel aan de overkant te krijgen, om vanuit Velp, of Keent en vanuit Velp, Grave te gaan beschieten. Nou ja, het is gewoon fantastisch hoe dat gegaan moet zijn.
Het moet internationaal geweest zijn, want er werden niet alleen, je had de troepen die Van Rabenhout zelf meenam, maar ook diverse andere huurlingen werden ingeschakeld. Ik heb zelfs begrepen dat er Schotten waren. Dus het toneel van belegering, wat zich dan ontpopte aan de zijde van de andere kant van de rivier. Ja, dat moet een soort vierdaagse gebeuren geweest zijn, denk ik.
Ja, het is heel massaal. Massaal. En het is eigenlijk nog wel leuk om ooit een idee in de toekomst om eens dat dus, na te spelen. Dus dat ze beginnen vanuit Balgooi of Neder-Asselt en dan gezamenlijk optrekken naar Grave. En dan laat zien hoeveel mensen dat waren.
Ja. Dus, hier ontstaat een idee trouwens. Ja. Dus misschien voor het volgende historisch spektakel. Interessant. De Fransen die zaten in redelijk comfortabel dat beleg op zich te nemen in Grave. Grave werd helemaal in puin geschoten.
Ja.
Ja, en die Chamilly die daar in Grave zat, die had zoiets van, nou ja, mij maak je niks. Ik zit diep verscholen.
Ja, als je de cijfers daarvan leest en hoe vaak er werd geschoten, dat is het mooie. Rabenhaupt heeft dus een heel dagboek geschreven erover. En die oorlog kwam maar niet tot einde. En de weersberichten waren natuurlijk steeds slechter, omdat ze richting augustus, september gingen. En daar moest eigenlijk een eind aan komen, vond die Willem. Nou, er zijn lang onderhandelingen. En dat is heel knap hoe zo'n oorlog dan eindelijk eindigt met de aftocht. Waarbij die man Camilli alle kanonnen en et cetera mee mocht nemen.
Ja.
Dat vind ik zo bijzonder.
Ja, hij werd ook nog als een soort nieuwe vriendschap werd hij uitgezwaaid door generaal van Rabenhout, Karel van Rabenhout, die de staatse troepen vertegenwoordigt natuurlijk als bevelhebber.
Ja.
En ook Willem van Oranje. En met eer en met vlag en wimpel mocht hij richting Frankrijk gaan.
Ja, dat is gewoon knap. En daarom is het jammer dat dit soort feiten eigenlijk niet meer beschreven wordt in de Nederlandse geschiedenis.
Ja.
En dat is wat de Ridders van Gelderen, dat is dus een item in Gelderland, bij Omroep Gelderland, wat die ook aandragen. Dat die Gelderse geschiedenis, waar Graaf mee verbonden is, dat te weinig naar voren komt in de Nederlandse geschiedenis.
Ja. Oh, ja.
En dat is gewoon buitengewoon jammer. Want dit voorbeeld, hoe die aftocht is gegaan, met alle eer en medenemen van materiaal, ja, dat is ongelooflijk.
Ja. Ja, je hebt wat je zegt, het nationale rampjaar 1672 werd gevierd afgelopen jaar. Was een jubileumjaar, wil ik niet zeggen, maar het werd in ieder geval herdacht. Terwijl het in 1674, twee jaar later, speelde zich hier af in deze regio. In ieder geval met name in Grave en omgeving. De Ravenstein, die noemen het jubeljaar, hè, want daar zaten de Fransen en die waren prima, die waren tegen Oranje, ja, tegen de Orangisten. Dus die hebben het ook gevierd als jubeljaar. Ja, dus al met al, er is wel veel gebeurd. En het heeft een enorme impact, ook op de Nederlandse geschiedenis. En jij doet een pleidooi van, neem het nu op En ja. Neem daar wat meer aandacht, geef ja, daar meer aandacht voor.
We moeten er zeker meer aandacht aan besteden. En Raamstein, Wiegen, Graven. Zeker nu Graven, zeg maar, de grootste stad is van het land van Kuik. Ja, daar moeten we meer en meer kunnen. Dat, niet alleen voor je eigen inwoners, zodat je de geschiedenis kent. Hoe belangrijk wij zijn geweest voor de Nederlandse geschiedenis. Maar ook voor de toeristen. En misschien moeten ze niet allemaal met bussen tegelijk komen. Maar als ze zo gespreid komen, ze brengen weer wat reuring. Ook voor de middenstand. En dat is alleen maar prima. En dan ja, ik denk dat het goed is.
Voor de luisteraars, het land van Kuik. En Graven is dan wel niet de grootste kern, maar dat is maar één stad, sorry. Dus dat
ja, dan is het sowieso de grootste stad, hè?
Ja, zo is dat. Aandacht voor geschiedenis. We hebben hier het Stadsmuseum. Wat er gebeurt er? Hoe is dat belegd in Balgooien en Nederasselt?
Nou, wij, zoals ik in het begin al verteld, we hebben ook een klein toerismebedrijf. En wij genieten elke week van... van het Stadsmuseum Graven, omdat die ontzettend actief zijn, sowieso met de folders. En ze weten gewoon alles en ze hebben alles in dat museum. Dus ja, dat is gewoon prachtig dat ze die plek hebben. En straks wordt het misschien nog mooier als het, die opleiding...
Ja, dus als het allemaal hersteld is.
Als dat hersteld is, maakt er een mooi park van of wat ze ook doen. En dat kan alleen maar mooier worden. En dat is goed voor Graven, denk ik. En goed voor het museum. Ja. En ze hebben gewoon super mooie collecties. En als je dat combineert met ook met de collectie die in Wiegen is. En het Twee Stromenland Museum in Leeuwen. En dan heb je hele mooie museums waar de mensen naartoe kunnen.
En door de geschiedenis heen die daar getoondsteld wordt. Daar vind je ook wat zich heeft afgespeeld in Nederasselt en Balgooien. Maar als het aan jou ligt, mag dat nog een apart plekje krijgen. Een apart hoekje krijgen.
Nou, ja, dat mag zeker. Het is alleen lastig, en dat is ook van alle tijden, om de vrijwilligers te vinden. Ja. Maar wij doen ons best. Er zijn heel veel mensen enthousiast voor de geschiedenis. En dat zie je ook hoe het leeft. Als Graven de dag van Graven heeft met die historische dagen. Hm. Nou, dat moeten we gewoon volhouden.
Ja.
En met bepaalde dingen weer uitbreiden of een paar nieuwe geetjes of proberen. Of Nederasselt het een keer mee wil doen met de schutterij. En dan komen we over de brug.
Ja.
Ha, ja, fantastisch.
Dat klinkt goed. Of over het water, hè? Nog beter.
Ja, dat mag ook. Nou, nee, ik kom liever over de brug. Het water met een boot, ja, het is allemaal mooi. Maar die brug, brug is wel fantastisch.
Ja,
dat kan ook. Is
fantastisch, ja. En dat maakt echt een verbinding tussen Brabant en Gelderland. En tussen de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld en net aan de overkant.
Ja. Ja, we zijn gewoon met elkaar verbonden via de geschiedenis en nu zeker met die prachtbrug.
Nou, volgens mij hebben we een afspraak gemaakt, dus dat gaat goed komen. Bedankt Rudy Verharen uit Balgooien. En wil je de gehele serie volgen? Dat kan. Volg het via jouw favoriete podcastprovider of kijk op www.hetverhaalvangraven.nl. Tot de volgende keer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Stichting Vestingstad Graven, 0486 TV en De Bijzondere Gasten. Volg alle afleveringen in jouw favoriete podcast-app of via de website www.hetverhaalvangraven.nl.